Goed, we gaan weer naar Romeinen 8. En we lezen nogmaals de verzen 15. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, de adoptie, door welke wij roepen Abba Vader. Die geest die ons leidt, vanaf vers 14, allen die door de geest geleid worden zijn zonen Gods, die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, immers indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. De adoptie, het zoonschap. We hebben zojuist vanmorgen onderscheid gemaakt tussen drie zoonschappen. We hebben ontdekt dat, met nadruk de apostel Paulus, 5 keer in het Nieuwe Testament over die zoonschappen spreekt. In feite zijn het 3 adopties. En we hebben gezien, ook al kan je tussen die 3 geadopteerde zonen onderscheid maken en ontdekken en zien wat precies dat mede-erfgenaam zijn van Christus, wat het voor hun 3 inhoudt. Maar we hebben gezien dat in principe, dat kan ik ook wel zeggen, in principe is de verantwoordelijkheid die ze hebben en waar het van afhangt gelijk aan elkaar. De adoptie, het zoonschap, daarvan mogen we de vraag stellen, is dat dan tevens het aanwijzen van de erfgenaam? En ik herhaal die vraag nogmaals. Is de adoptie, het zoonschap, in al die verschillende adoptieregelingen, die 3 stuks, is dat dan tevens het aanwijzen van de erfgenaam? Ik zou als antwoord willen geven, ja en nee. Ja en nee. Het hangt er wel mee samen. Maar denk dan maar eens gewoon aan het voorbeeld van de Caesars van Rome, de keizers van Rome. Die stuk voor stuk hun zoon hebben geadopteerd als hun eigen zoon. Waarom? Dat het keizerschap op die zoon zou overgaan. En die ging ook op die ander over. En de keuze die ze dan maakten in hun leven, die was onvoorwaardelijk. En ze hadden wel de keus, eigenlijk de opdracht, om een goede te kiezen. Het moest iemand zijn die dat keizerschap op zich kon nemen. En waar ging het dan om als dat zo gebeurde, dat zo'n geadopteerde zoon het van zijn vader overnam? Dan deelde hij in de positie van. Dan ontving hij de macht van. Dan pakte hij de verantwoordelijkheid op van zijn voorganger. En daar heeft die adoptie in de eerste plaats mee te maken. Je kon natuurlijk ook onder de Romeinse wet je erfenis regelen. Een testament opmaken. Dat kon ook. Dat had op zich niks te maken met die adoptie. Echter, adopteerde je er een, ja, dan ging dat hoofdzakelijk over alles wat er dus extra bij komt. Het delen in positie, het ontvangen van macht en het oppakken van verantwoordelijkheden, zodat de positie, de macht van vader op zoon overging. Terwijl bij een erfdeel, het opmaken van een testament, een erfenis, ook in onze dagen nog steeds zo is, eigenlijk meer het gaat over het bezit. En wat hier Romeinen 8 ons duidelijk maakt, zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God. Dat staat buiten kijf, dat is onvoorwaardelijk het geval. Dus iedereen, ook in onze dagen, die tot geloof in de Heer Jezus komt, die wedergeboren wordt, die een kind van God wordt, die is zonder meer, is die erfgenaam, erfgenaam van God. En zal die straks een verheerlijk lichaam krijgen en zal die straks op de nieuwe aarde wandelen, in de nieuwe hemel zijn, en noem maar op. Ja, dat zal allemaal een feit zijn. Echter, zal hij samen met Christus als koning heersen? Nee, daarvoor moet je een mede-erfgenaam van Christus zijn. Dan kan je de vraag stellen, voor onszelf, zullen wij delen in Christus' troon? Zullen wij delen in zijn macht? Zullen wij een zoon van God zijn? Nee, niet zomaar. Je bent niet zomaar een mede-erfgenaam van Christus. Vandaar dat indien. En wat is dat indien? Indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Ga je in het Grieks het opzoeken, dan valt één ding op. Dat is dat woordje mede, wat in vers 17 wordt gebruikt, het woordje sun in het Grieks. Want er staat er en mede, sun, erfgenaam van Christus. Dat woordje sun, dat wordt wel zo niet vertaald, maar dat woordje sun komt ook nog voor in vers 17. Bij dat wat ze vertaald hebben, indien wij delen in zijn lijden. Maar daar staat eigenlijk het woordje mede, medelijden. Dus meelijden of medelijden met Christus, met Christus lijden. Dat staat er eigenlijk. Is dat ook om te, en ik krijg hier weer het woordje sun, niet hier weer ruim vertaald, hè? Is dat ook om te delen in zijn verheerlijking? Maar daar staat het woordje sun. Om in feite mede met Christus verheerlijk te worden. En daar zie je dus dat woordje mede, het woordje sun, drie keer voorkomt. Een mede-erfgenaam die lijdt met Christus mee. En die wordt ook met Christus verheerlijkt. Mede verheerlijkt. Dat woordje mede komt dus drie keer achter elkaar voor en houdt precies dat mede-erfgenaam zijn van Christus in balans. Dus als je medelijdt met Christus, dan zal je ook medeverheerlijkt worden. En dat houdt in dat je mede-erfgenaam van Christus bent. En in potentie kan ik wel zeggen, ook in onze dagen, dat was voor hun zo, maar ook in onze dagen kan je zeggen tegen ieder gelovige, tegen ieder kind van God, dat hij in potentie de adoptie mag verwachten. Want we moeten het houden vast, dat zoonschap, die adoptie, moeten we allemaal verwachten. Voor Paulus was dat zo. En voor die gelovigen in die dagen, de Romeinen, de Romeinse gelovigen, lees nog maar vers 23. En dan gaat het niet over het eerste gedeelte, maar over het tweede gedeelte. En ik begin met vers 23b. Zuchten bij onszelf in de verwachting van de adoptie. Het is dus een verwachting. Ja, Paulus was er wel absoluut zeker van. Hè? Als je één keer, dat is nou eenmaal zo. Als je één keer zo in Paulus' dagen had geleefd. En je had Paulus' prediking gehoord. En je was hem daarin gevolgd. En je had alles wat hij predikte omarmd. En de Heilige Geest had het ook duidelijk gemaakt aan je hart. Net zoals de Heilige Geest het nu duidelijk wil maken aan ons hart. En hij ons meehelpt. En je wordt door de Geest Gods geleid. En je laat je door die Geest Gods leiden. En je staat onbevooroordeeld ten opzichte van het woord van God. En je neemt de boodschap van Paulus tot je. En die verwerp je niet. Die wijst niet af. Dan kan je net zoals Paulus zeggen. Vers 18. Want ik ben er zeker van. Waar is hij zeker van? Maar omdat hij meeleidt met Christus. En dat hij daardoor weet dat hij een mede-erfgenaam is van Christus. Hij zegt, en waar is hij dan zo zeker van? Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid. Dat is die verheerlijking van vers 17. Die over ons geopenbaard zal worden. Daar is hij zeker van. Er is geen twijfel mogelijk. En daar begint hij mee in het hele gedeelte, dat hij zeker is. En eindigt hij ook mee, hè, dat hij zeker is. Want gaan we helemaal naar het einde toe, dan zegt hij ook in vers 38, eigenlijk zegt hij in het Grieks hetzelfde, want ik ben verzekerd. Eigenlijk hetzelfde. Hij zegt in vers 18, want ik ben er zeker van. En in vers 38 zegt hij ook, want ik ben er zeker van, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog een of ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Hij is daar zeker van. Een zoon van God is wel dat hij de adoptie verwacht, dat het gaat geschieden. En ook wij, als je één keer de boodschap van de verborgenheid hebt leren kennen en leren omarmen en dat je eruit gaat leven, Ja, dan is het niet meer afhankelijk zozeer wie het verteld heeft. Of dat Paulus dat nou aan je hart hebt geopenbaard. Hij is wel degene die aangewezen is als rentmeester. Om dat door te geven. Maar als je het eenmaal hebt aanvaard, dan ben je ook tevens volwassen in het geloof. En moeders, luisteren, moeders, zusters. Ik weet dat je heus de sprekers ook in onze dagen in je hart mag sluiten. En of het nou de broeder Slachter zijn of voor mij dat ik er ben. Maar het hangt niet van dat soort mensen meer af, toch? Nee, nee. Al zouden die er niet meer wezen. Het kan u, als het ware, u kan het nooit meer verliezen. En daar mag je er ook zeker van wezen. Voor ons is het nooit meer een vraag van, ik was een kind van God, ben ik nou wel een zoon van God? Nee, je hebt kennis gekregen, je hebt ontvangen de aanneming tot het zoonschap. En als je dat eenmaal hebt omarmd en hebt leren kennen, dan is het onmogelijk dat je dat verliezen kan. Want je hebt er al lang voor gekozen om met Christus te lijden. Om de weg van Christus te gaan. Ja, dan massa niet. De kinderen Gods. En ik twijfel niet aan dat die mensen allemaal behouden zijn. Je hoort mij dat nooit zeggen. En in wat voor richting, een geloofsrichting of christelijke richting ze ook zich bevinden, dat doet er eigenlijk allemaal niet zoveel toe. Maar men gaat doelbewust gaan met amas een hele andere richting op. En ik weet ook dat ik als ik net als de Heer Jezus Christus die hoge weg volg, dan weet ik, dan krijg ik het mensen aan de stok. Want wat was Christus lijden? Christus lijden in de praktijk was dat hij door de fariseeën en de schriftgeleerden afgewezen werd. Jezus heeft het eigenlijk in zijn leven niet zo aan de stok gehad met de Romeinse overheid. Wij krijgen het ook niet zo aan de stok, zeg maar, met onze Nederlandse overheid. Echt niet. Ook de Heere Jezus niet. Zoals een Pilatus, de stadhouder, die was zelfs in hem geïnteresseerd. Koning Herodes was in hem geïnteresseerd. Want ze weten iets dat je, net als Christus, je op een geestelijk terrein begreep wat zij niet kennen. Dat is onbekend voor ze. Ze leven alleen maar hier en nu. En ze weten dat je waarheden kent die zij niet kennen. Die God je geopenbaard hebt. En ze weten wel dat je verder kijkt dan het hier en nu. En eigenlijk zijn ze een beetje jaloers op. En eigenlijk willen ze er meer van weten. Maar ja, ze bewegen mee. Het is een echte politici. Of het nou een koning Herodes is. Of dat nou een stadhouder Pilatus is. Nou ja, dan laat hij dan maar iemand kruisigen. Maar dat is meer om zichzelf zijn handen in onschuld te wassen. Maar niet zozeer omdat hij Christus wil vervolgen. Maar de vervolging, wie zei kruist hem. Dat zei het hele volk. De massa. En wie volgde de massa? Ja, de Joodse schriftgeleerden en de fariseeën. Die volgden ze. En onze christelijke evangelische christenheid, laat ik het dan maar zo aanduiden. De massa, door wie laten ze zich leiden? Nou, dan kunnen we de namen wel opnoemen van de hedendaagse schriftgeleerden en fariseeën. Ja, en dan moet je, als je eenmaal ziet, ja, in welke richting bewegen die zich? Ja, een hele andere richting. En wij gaan daar als zonen Gods dwars tegenin. Maar hoe ze ook op hun hoofd gaan staan, wat ze er ook van roepen, van wat wij omarmen en kennen vanuit het woord van God, ja, dat is ons nooit af te nemen. Ook al zouden ze ons bedreigen tot de dood toe. Dat is het lijden van Christus. Dat je beschimpt wordt. Dat niemand je meer begrijpt. Maar ga je deze weg, ga je de weg van Christus, dan krijg je het aan de stok eigenlijk met de godsdienstigen onder ons. De religieuzen. En er zijn er heel veel van. En daar horen ook heel veel kinderen Gods bij. En ik ga helemaal niet zeggen, die zijn voor eeuwig verloren. Echt niet, dat gaat er niet om. Maar ze kennen deze rijkdom niet. En als je er soms van vertelt, dan staan ze voor hun keus. En helaas moet je dan toch soms constateren dat men het afwijst. Dat men heel goed weet, dat is een weg, dan word je niet begrepen. Dan word je beschimpt, dan word je afgewezen. En daardoor vinden ze die weg vaak te zwaar en gaan ze die weg niet. Maar als je net als Paulus die weg, die hoge weg gaat, en met elkaar, we ook in onze dagen die hoge weg gaan, dat betekent dat lijden. Maar dan mag je er zeker van zijn dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ook over ons, en dat wordt je over moet je oppassen, die aan ons geopenbaard zal worden op de dag dat werkelijk het zichtbare als ware verdwijnt en dat onzichtbare waar wij in geloven, dat eeuwige aan ons werkelijkheid zal worden. En ik denk dan dat als dat geschiet, als Christus als ware tot heerschappij komt en daardoor wij met hem tot heerschappij komen, dat heel de schepping en ook heel deze wereld versteld ervan zal zijn. Want de helft, mogen we weten, de helft is ons geen eens aangezegd. Maar de Heer heeft meer verteld in zijn woord dan wij vaak beseffen. Laten we eens naar Romeinen 8 even laten voor wat het is. Laten we even naar Colossenzen gaan, want dan zitten we dichter bij huis. En daar is lezen over dat erfgenaam zijn. En of we ook daarin kunnen ontdekken, of ook in onze dagen, die kinderen Gods, deel kunnen krijgen aan een erfdeel. Dan ga je naar Colossenzen 1 vers 12. Colossenzen 1 vers 12, dan lees je daar een positie die in onze dagen ook ieder gelovige heeft. Dat kon Paulus ook bekendmaken. En er zit helemaal geen indien aan. Er zit ook helemaal geen voorwaarde aan. Ook in onze dagen, ieder gelovige is een erfgenaam van God. Hij is een kind van God. En dan ben je een kind, dan ben je een erfgenaam. Punt, streep, uit. Vers 12, Colossense 1. Dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. En dat geldt voor een ieder die in onze dagen ook tot geloof komt. Ook zegt Johannes dit niet, dat maakt niet zoveel uit. Ook zegt Paulus dat. Je mag ook zeggen, iedereen die wordt geplaatst in het koninkrijk straks van de Zoon zijner liefde. En het koninkrijk moet ook vol. En straks zal er ook een hele grote groep gelovigen zijn, die in onze dagen niet verder hebben gereikt, maar die wel degelijk verlost zijn en deel hebben aan die verlossing. En die wel degelijk mogen zeggen, onze zonden zijn maar vergeven. Ook is het zelfs zo dat sommige mensen tegenwoordig niet eens meer willen spreken over die vergeving der zonden, hoor. En dan kom je toch wel een beetje op een hellend vlak. Maar er zijn genoeg mensen die wel degelijk omarmen dat ze verlost zijn in de Heer Jezus Christus. En dat ze verlost zijn uit de macht der duisternis en overgebracht zijn in de koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Maar wat voor koninkrijk dan is, dat is voor hun dan onbekend. En ze zijn daar toebereid voor een erfdeel in dat koninkrijk. Het erfdeel dat heilig in het licht, als Christus straks wederkomt. Dat kennen ze allemaal wel. Maar verder reikt het niet. Maar kijk, nou zijn ze ook mede erfgenaam van Christus. Ja, dan zit er aan vast dat lijden. Dan zit er verantwoordelijkheid aan vast. Kijk je dan nog verder naar erfenis in Colossenzen, dan kom je in Colossenzen 3. In Colossenzen 3. Vanaf vers 23. Colossenzen 3 vers 23. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Heere en niet voor mensen. Gij weet toch, en dan krijg je een belangrijk principe. Gij weet toch dat gij van de Heere tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Ja, tot vergelding. Dat is loon. In feite is dat mede-erfgenaam zijn van Christus. Hangt vast of je medelijdt met Christus. Of je dat werk, wat eigenlijk voor de grondlegging der wereld is toebereid, of je dat werk daadwerkelijk uitvoert. He, want wij zijn een nieuwe schepping. Ook wij, als je naar Efeze 2 vers 10 gaat. He, maar waarom? Om goede werken te doen. Wel degelijk goede werken te doen. Niet goede werken die wij gaan verzinnen. Maar die voor de grondlegging der wereld door de Heer zijn toebereid. Opdat wij daarin zouden wandelen. En ben je gehoorzaam. En ga je dat goede werk doen. En ga je dat werk nog van harte doen. Als voor de Heer. En niet voor mensen. Dan mag je weten. Dat weet je toch. Dat gij van de Heer tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als Heer. Hou ik hem even vast. Hij is je Heer. Die heb je te dienen. En wat staat erachter? Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terug ontvangen. En er is geen aanzien des persoons. Oeps, die komt wel binnen. Ja, die komt binnen. Er is geen aanzien des persoons, meneer Van Zuilenkom. Moet je niks iets gaan verbeelden, meneer Van Zuilenkom. Ik houd het helemaal bij mezelf. En u mag het ook bij uzelf houden. Nee, er is een aanzien des persoons. En wie onrecht doet, als we onrecht doen, als ik onrecht doe, als u er een onrecht doet. Ja, dan zegt de Heer, zal zijn onrecht terug ontvangen. Geen erfenis. Ja, wat voor geen erfenis? Ja, niet die erfenis waar helemaal geen voorwaarde aan verbonden is. dat ik gezet ben in het koninkrijk van de Zoon zijn en liefde. En dat ik daar straks in zal wandelen. Daar gaat het hier niet om. De vergeving van zonde wordt niet van mij afgenomen. Nee, dat niet. En dat ik verlost zal zijn. Enzovoort. En dat ik een erfdeel heb der heilige in het licht. Dat koninkrijk. Hè, wat Christus op zal richten. Ja, daar zal ik in wandelen. Maar als ik onrecht doe, zal ik onrecht terug ontvangen. En dan krijg ik niet tot vergelding de erfenis. Wat inhoudt het met Christus heersen. Laten we ook eens een tekst erbij leggen van Filippenzen. Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 1. Vanaf vers 27. Filippenzen 1 vers 27. En let op dat lijden. Wat is dat lijden met Christus? Alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus. Kan ik ook onwaardig het evangelie van Christus, me onwaardig aan het evangelie gedragen? Ja, dat kan. Alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat, Paulus zegt, het zij ik kom, en u zie het zij ik alwezig blijf, en niet in Filippenzen kom, ik van u mogen horen dat gij vaststaat. En wanneer ben ik dan waardig? Nou, als ik vast blijf staan met u allen, met elkaar, in één geest, één ziel, medestrijdende voor het geloof. Oh, dan moet je de strijd aan gaan voor het geloof. Dan moet je niet aan de kant blijven staan. Dan moet je actief meestrijden. Eén van ziel, één van geest. Voor het geloof aan het evangelie. Zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Ja, dat lijden heeft altijd te maken met tegenstanders. Je moet strijden voor het evangelie. Je hebt te maken met tegenstanders die je beschuldigen, die je veroordelen. Dat was in de Heer Jezus' dagen zo, dat was in Paulus' dagen zo en is in onze dagen nog net zo. Hierin is voor hen een afwijzing van hun verderf, doch van uw behoud en dat van Gods wegen. Want aan u is de genade verleend voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden in dezelfde strijd die gij eens van mij gezien hebt en nu van mij hoort. Een strijd. En aan die strijd, ja, daar zit lijden aan vast. En wat is een geweldige genade in je leven. Dat je van het kindschap verder groeit. Naar het zoonschap. Naar de volwassenheid. En dat je door Paulus meegenomen wordt aan de hand. Uit het woord. En dat je geleid wordt. En dat je het gaat zien. En dat aan jou de genade gegeven wordt. Niet alleen in hem te geloven. Ja, dat laten we eerlijk wezen. Dat deed hij van kindsbeen af aan. Dat ik in hem geloofde. Maar op een gegeven ogenblik komt er een punt in je leven dat je geestelijk groeit en dat de genade ook aan je gegeven wordt, niet alleen in de Heer Jezus te geloven, maar ook voor hem te lijden. Te lijden in welke strijd? In dezelfde strijd als Paulus met zich meemaakte. En dan krijg je kennis aan die strijd en dat valt niet mee. Dat is niet leuk. Die strijd is niet leuk. Dat is medelijden. Maar Paulus zegt, ik ben er verzekerd van. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden, want dat principe is: wie deelt in zijn lijden zal delen zijn verheerlijking. Zonder kruis geen kroon. Dat is het principe. En verlies de moed dan niet. Indien er dan enige beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is naar liefde, indien er enige gemeenschap is als geest is, indien er enige ontferming is en barmhartigheid, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Daar gaat het om. Eén van ziel, met elkaar. En ook al ben je maar met weinigen. Je kunt er ook erbij lezen, 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2. En dan begin ik eens een keer heel anders. In 2 Timotheus. In 2 Timotheus 2, vanaf vers 1. En dat zei Paulus tegen Timotheus, maar dat zegt hij ook tegen ons. 2 Timotheus 2 vers 1. Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Dat is dus onze opdracht. Ja, dan moet je als het ware je niet voor omdraaien en voor wegdraaien en denken dat kan een ander wel mooi doen. Nee, dat wordt in het algemeen ook tegen ons gezegd. Dat je wat je van Paulus hebt gehoord, hè, dat je dat begrijpt en dat je dat toe kan vertrouwen aan vertrouwde mensen. Dat je de mensen kijkt van, is die eraan toe? Dat je voor hem bidt, is die eraan toe? Is zij eraan toe? Is zij eraan toe? En dat je een moment afwacht die God je geeft. Dat je bekend mag maken, die rijkdom van zijn genade, hè, aan die ander. Maar daar moet je bekwaam voor zijn. Daar moet je ook jezelf voor bekwamen. Hè? Daar moet je ook wel moeite voor doen. Daar moet je studie voor doen. Dat als die tegenstander dan komt en jou bekritiseert en dus aanvalt op die punten, dat je met het woord van God in de hand je rustig mag verdedigen. Want het is een strijd, hè? Ja, je bent soldaat. Je staat als soldaat. Je bent een heilsoldaat. Je hoeft niet bij de heilsoldaten te behoren. Maar je bent wel een soldaat, want dan gaat hier verder over. En let dan op het woord lijden. Want in vers 3 begint gelijk met lijd. Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Ja, zijn wel soldaten? Ja, dat zijn we wel. Je kan denken, nou, die strijd is mij te zwaar. Dat hoeft voor mij allemaal niet. Ik hou mijn mond. En ik zoek er niet op. Nee, lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud. Hij heeft slechts hem te voldoen door wie hij aangeworven is. Zo is het. Ik hoef mij nooit in mijn leven geestelijk zorgen te maken over de geestelijke voeding die ik krijg. Daar zorgt de Heer voor. En als de Heer zijn rijke woord voor je ontsluit, dan hoef je geen moment van de dag je zorgen te maken of je geen geestelijk voedsel uit dat woord van God kan halen, want daar zorgt hij voor. En je geestelijk onderhoud, daar wordt helemaal voor verzorgd, van A tot Z. En laten we eerlijk wezen, als je Gods woord openslaat, dan krijg je een rijke tafel aan het toegediend, van A tot Z. Nou, dan moet je maar een keuze maken, want alles opeten, dan heb je geen goede bekomst van. Dat lukt geen eens. Om het allemaal even te vatten. Maar zo rijk is zijn woord. Dan mag je uit gaan leven. En is iemand, vers 5, en is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. Je hebt die krans, je hebt die kroon. Wat is een krans, wat is een kroon? Ja, als iemand een kroon krijgt, dan is hij koning, of niet? Ja, kan niet anders. Dat betekent heersen, straks. Dat zit eraan vast. Als je zo leidt met Christus, en voor zijn naam, en om zijn naams wil, ja, en je kampt zo, je bent een kampvechter, je deelt mee aan die strijd, je bent zo'n worstelaar die bereid is te worstelen, ja, dan ontvang je die krans. Alleen, staat er achterste voorwaarde, als je volgens de regels van de kamp heeft gestreden. Dan moet je het wel rechtmatig doen. Dan moet je dat niet schuwen. Moet je zeggen, als die kamp dan plaatsvormt en je verschijnt niet. En je doet helemaal niet aan die strijd mee. Nee, daar waarschuwt Paulus voor. Vers 6, de landman die de zware arbeid verricht, moet het eerst van de vruchten genieten. Ja, zo is het altijd. Dat vind ik zo mooi. Ik geniet het meeste van mijn voorbereidingen voor leek thuis, op zolder, zou ik maar zeggen. Ja, dat is gewoon zo. En dat is het mooiste wat je meemaakt. Dat je het zelf ontdekt in Gods woord. Ik kan me voorstellen, als u zelf studie doet, u mag natuurlijk altijd bijvoorbeeld ook naar mij luisteren horen, er staat op internet heel veel bijbelstudies. Maar ik weet wel één ding. Als je zelf in Gods woord gaat spitten en je ontdekt, ook al is het zo'n klein dingetje, dan vergeet je leven nooit meer. Dat is toch 10 keer mooier dan wat een ander je vertelt. Dat is ook mooi, maar nog veel mooier is als je jezelf bekwaamt in het woord van God, zoals vers 2 hier zegt, en je gaat zelf wat opdelven in het woord van God, omdat je geestelijk volwassen geworden bent. Hè? Ja, dat is prachtig. De landman die de zware arbeid verricht, dat is arbeid. Je moet er moeite voor doen, je moet er uren voor nemen, die agenda moet je prikken. Ik kan niet zeggen van, nou ja, de Heer zal het wel geven, ik ga gewoon naar Leken gaan zitten en ik heb dit helemaal niet bij me. Nou, dan wordt het niks. Sommigen die redeneren wel zo van de kansel af, dat de geest het wel zal doen. Ja, nou, dan ga ik luisteren naar zo'n man, dan word ik al triest, dan doe ik de radio of de tv al uit. Dan heb ik dat al helemaal gehad. Maar wat die man dan staat uit te balken, dan denk ik ook van, hoe krijgt hij het voor elkaar? Hoe krijgt hij het voor elkaar? En dat nog het woord van God te noemen ook. Nee, dat is niet die zware arbeid verrichten. Ja, dan zou je het eerst van de vruchten genieten. Want, vers 7, van wie krijg je het? Let op wat ik zeg, want de Heere zal u in alles inzicht geven. En dat is echt zo. Als je werkelijk voor de Heere steeds je knieën buigt met de Bijbel open, dan mag je hierop op wijzen. De Heere die zal je werkelijk alles inzicht geven. Ja, wil je zeggen dat de Heer nou in alles meteen maar antwoord geeft? Zo is het ook niet, maar toch als je erover nadenkt en eerlijk bent, dan geeft de Heer nog veel meer antwoord dan je ooit van tevoren denkt. En mijn ervaring is, de Bijbelgedeelte, waar je denkt, nou, wat moet je daar nou van maken? Want ik heb wel eens de verplichting, als ik een Bijbelboek, hoofdstuk na hoofdstuk, vers na vers behandel, bijvoorbeeld in Leiden of hier, dan kom je ook op die moeilijke gedeelten uit en denk je, ja, wat zit daar nou in? Wat zou de Heer daar nou mee bedoelen? En soms zijn dat juist de mooiste gedeelten in Gods woord. Dat is het wonderlijke van de Bijbel. Dan opeens doe je het open en dan sta je versteld van wat erin zit. Wat een diepte er soms in zit. En dan raakt het je eigen hart. Zo simpel is het. Vers 8. Gedenk dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt, uit de geslacht van David, naar mijn evangelie, waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger. Ja, dat krijg je. Dat is dat lijden. Dat lijden van Paulus, dat lijden van Christus, waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag. Waarvoor? Ja, voor de boodschap dat Christus is opgestaan naar mijn evangelie, het evangelie van Paulus. Wat je al zo gauw schaamt, als je niet oppast, dan schaam je het evangelie. Nee, je moet je het evangelie niet schamen. Je hoeft niet meer vreesachtig te zijn. Hè? Zoals die elders tegen Timotheus en tegen ons zegt. Maar het houdt wel in, ja, dat het je niet in dank wordt afgenomen. En hij heeft zelfs boeien gedragen. Dat is een misdadiger, letterlijk. Maar het woord van God is niet geboeid. Nee, het woord van God is niet geboeid. Om deze reden wil ik alles verdragen om de uitverkorenen, opdat ook zij het heil in Christus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dat is je doel. Het doel is de ander. Het doel is die broeder of zuster die op je weg is geplaatst. Dat je die geweldige boodschap vanuit het woord mag doorgeven. En dat die mag omvatten. En dat die verder zal worden geleid in die geestelijke dingen. Dat die volwassen wordt. Dat die kennis krijgt aan dat zoonschap. Aan het mede-erfgenaam zijn. Vers 11. Het woord is betrouwbaar. Immers, indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden. Ja, dat is dat volharden van Romeinen 8. Dat volharden in die strijd. Volhouden. Hè? Niet versagen. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem. En dan heb je de erfenis. Dan heb je de adoptie. De geadopteerde zoon. Die deelt in de macht en de positie van zijn vader. Zullen wij ook met hem als koningen heersen. Ja, dat heeft de Heer Jezus met die gemeente van zijn verborgenheid op het oog, met die leden van het lichaam van Christus. Dat ze met hem als koningen zullen heersen. In het koninkrijk van de zoon zijn en liefde. En kan je nu stoppen. Maar dan zijn we weer verkeerd uit. Zou er misschien een indien weer komen? Die Paulus ook in Romeinen 8 heeft. Die indien. Ja, hier ook die indien. En dat is dan voor ons. Indien wij hem zullen verloochenen, zal ook hij ons verloochenen. Zijn we dan alles kwijt? Ook de vergeving der zonde? Lopen dan zelfs dat erfdeel mis ter heilig in het licht? En hebben dan geen deel aan het koninkrijk van de zoon zijn en liefde? Nee, dat niet, want er staat achter. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Nee, je bent behouden, je blijft behouden, daar gaat het niet om. En je houdt die vergeving van zonde. Nee, en je zal het koninkrijk van de zoon zijn en liefde zien, zonder meer. Maar heb je daar die positie in dat je met hem als koning zal heersen? Nee, je bent geen mede-erfgenaam van Christus. Want je was ontrouw. En de ontrouwe slaaf, de ontrouwe dienstknecht, de slechte dienstknecht, ja, die wordt alles ontnomen. Die zal behouden worden als door vuur heen, om maar even met Korinthe te spreken. Je ziet hier dat dit allemaal teksten zijn die meer naar ons toe komen, terwijl Romeinen 8 meer geschreven is voor de gelovigen in die dagen, voor die gemeente van de rechtvaardigen. Want we moeten er wel rekening mee houden, als we teruggaan naar Romeinen 8, vers 18, Als hij dat zo zegt, want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dan moeten we ons afvragen, wat is dan die tegenwoordige tijd waar hij het hier over heeft? Elders hier in Romeinen heeft Paulus het ook over de tegenwoordige tijd. Zegt hij in de tegenwoordige tijd, dan heeft hij het over Israël. Dat de gedeeltelijke verharding over Israël is gekomen. Ja, dat was in de Handelingen zo. En helemaal toen hij Romeinen schreef, zo'n beetje aan het einde van de periode van de Handelingen. Ja, toen was er ook een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen. Dat is ook die tegenwoordige tijd. En maar hij verwacht wel dat die heerlijkheid spoedig nog over hem komt. Hè? Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd van die Handelingen niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Ja, toen in de Handelingen, wat was toen zijn hoop? De hoop waar hij hier over spreekt in Romeinen 8. In hopen echter, hè, om maar te gaan naar vers 24. Want in die hoop zijn wij behouden, maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Want hoe zal men hopen hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. Nou, verwachtte hij dan met volharding? Ja, hij verwachtte natuurlijk, inderdaad, wat wordt geroepen hier, die opname. Dat veranderd worden. In een ogenblik de Heer tegemoet gaan in de lucht om hem met hem weder te komen op deze aarde. Nou, als je dan blijft binnen Romeinen, kan je natuurlijk binnen Romeinen best wel lezen wat zijn verwachting was. Want dan spreekt hij uit. Romeinen 13. Romeinen 13, vers 11. Wat is zijn conclusie in zijn dagen, in die tegenwoordige tijd? Romeinen 13, vers 11. Gij verstaat, gij Romeinen, verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag des Heren, is nabij. Dat is de situatie. Op Gods tijdklok, hij zegt het hier heel duidelijk, de nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. En hij verwacht dus in feite, het heil is ons nu meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. Ja, dat heil wat straks openbaard zal worden bij Christus wederkomst, dat was veel meer nabij. Ze moesten zelfs uit de slaap ontwaken. Het is voor u de uren. Het is de laatste uren is aangebroken. De nacht is bijna voorbij. En straks is het licht. Als je naar het volgende hoofdstuk gaat, Romeinen 14, dan lees je ook weer wat, vanaf vers 10. En dat was zijn eigen verwachting, vers 10. Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. Want er staat geschreven, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, voor mij zal alle knie zich buigen en aan alle tong zal God loven. Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God. En waarvoor? Voor de rechterstoel van Christus. En die rechterstoel zou er zo zijn. Christus zou wederkomen. De rechterstoel zou er staan. En ook zij zouden allemaal rekenschap moeten afleggen van wat ze hebben verricht. Het zij goed, het zij kwaad. En alle knie, dat zal spoedig een feit zijn, dat alle knie zich zal buigen en alle tong God zal loven. Nou, dat gaat gebeuren. Dan kunnen we ook nog gaan naar Romeinen 15, om daar te kijken wat zijn hoop was. Daar kan je zelfs heel veel van lezen, maar laten we maar een klein stukje doen. Vanaf vers 12 wordt Jesaja aangehaald. En dan kun je ook zien, als Christus dan wederkomt, wat allemaal in vervulling dan gaat. Ook die voorgaande verzen, allemaal aanhalingen uit de profeten en uit de psalmen. Maar we halen maar aan wat Jesaja zei, vers 12. En verder zegt Jesaja, komen zal de wortel van Isaïe. En hij die opstaat om over de heidenen te regeren. Op hem zullen de heidenen hopen. Hij haalt expres dit vers aan, omdat het over de heidenen gaat. Maar als Christus wederkomt, dan gaat hij over de heidenen ook regeren. Hij richt het koninkrijk naar hemelen op, maar hij zal tevens gaan regeren over de heidenen. En op hem zullen de heidenen hopen. De God nu der hopen vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht des Heilige Geestes. Nou, dat is een hoop. En alle versen die daarvoor afgaan. En al die teksten die je allemaal uit het Oude Testament aanhaalt, die gaan in vervulling. En die gaat hij meemaken, want het is nabij. Het is niet ver weg. Nee, het is nabij. Het staat ieder moment te gebeuren. En hij weet voordat het gebeurt, ja, dan zullen ze met elkaar nog die grote verdrukking meemaken, waar ze doorheen moeten. Maar dan zal spoedig het dag worden. De dag des Heren zal aanbreken. En de Heer Jezus zal over de heidenen regeren. En wat was dan, als je teruggaat naar de Romeinen 8, vers 18. Wat was dan specifiek zijn hoop? Goed lezen. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Welke heerlijkheid werd dan over hem geopenbaard? Dan gaan we lezen ook een brief uit diezelfde tijd die hij net hiervoor schreef. In de tijd gezien, de 2e Korinthebrief, 2 Korinthe 5. Wat was nog zijn verwachting in die tijd? Ook toen hij Romeinen nog schreef. 2 Korinthe 5 vers 2. Want hierom zuchten wij. Wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Wat verwachtte hij dan? Nou, dat hij overkleed werd. Met een verheerlijk lichaam. En dat is die heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat kregen ze over zich heen. Een overbekleding. Ze hoopte helemaal niet heen te gaan om te sterven. Nee, ze hoopte veranderd te worden in een ogenblik. En dat 2 Korinthe 5 vers 2, dat ze overkleed zouden worden met onze woonsteden uit de hemel. Zo wilde hij overkleed worden. Dat is de heerlijkheid die dan over hem heen komt. En met alles wat eraan vastzit. Ja, dat is dan dat er wat verandert, hè, qua lichaam. Nou, dat is ook die hoop die hij uitspreekt in Romeinen 8 vers 23. Vers 23. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf. Hey. Zuchten. 2 Korinthe 5 vers 2 is het ook zuchten. Want hierom zuchten wij. Wat een gezucht. Ja, ze zuchten allemaal. Waarom zuchten ze? Nou, ze leven nog in dat aardse lichaam. En als je weer gaat naar Romeinen 8 vers 23, wat je naast 2 Korinthe 5 vers 2 kan leggen. Ja, het is hetzelfde. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gaan ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van de adoptie. Van het zoonschap. En wat was dat? De verlossing van ons lichaam. Het overkleed worden met een verheerlijk lichaam. De woonsteden uit de hemelen. Dat verwachtte hij. Bij zijn leven. Wat verwacht hij dan nog meer? Nou, we hebben al gelezen in Romeinen 14. Hè? Vers 10 tot en met vers 12. Over die rechterstoel. Is misschien in 2 Korinthe 5 ook sprake over die rechterstoel van Christus? Nou, ik dacht dat wel. Lees maar vers 10. 2 Korinthe 5 vers 10. 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Ja, daar heb je die rechterstoel. Je ziet dus eigenlijk 2 Korinthe 5 en Romeinen 8. Ja, dat is eigenlijk, wordt eigenlijk hetzelfde in gezegd. Het zijn gewoon parallelteksten. Dat kan je ook nog bijzetten, want als je naar Romeinen 8 vers 18 nog een keer leest, voor de zoveelste keer, maar dat laten we maar doen. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Je ziet dat als het ware dat twee dingen worden vergeleken met elkaar. Het lijden van de tegenwoordige tijd en de heerlijkheid die straks over ons geopenbaard zal worden. Heeft hij zo'n vergelijking tussen heden en toekomst? Doet hij dat ook in 2 Korinthe? 5? Ja, nou goed. 2 Korinthe 4. 2 versen ervoor. Laten we maar lezen. 2 Korinthe 4, vers 16. 2 Korinthe 4, vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. En dan gaat hij over het lijden hebben, over de verdrukking hebben. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons in alle sferen te gaan, te bovengaand evengewicht van heerlijkheid. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin we wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen. Niet met handen gemaakt. Kijk, daar heb je het. Dat vergelijkt hij hier in de versen 17 en 18 van 2 Korinthe 4. Ja, daar zegt hij het ook weer tegenover elkaar. In het heden de lichte last der verdrukking van een ogenblik. Dat zegt hij tegenover de toekomst. Een alles verre te bovengaand evengewicht van heerlijkheid. Hier zie je ook weer. Lijden en heerlijkheid. Vergelijk die met elkaar. En het ene is licht. Dat is een lichte last ter verdrukking. En het andere is heel zwaar. Een verre te bovengaand evengewicht. Dat is een gewicht. Dat is een zwaar gewicht. Het een weegt gewoon niet op tegen het ander. De heerlijkheid weegt niet op tegen het lijden. In deze tegenwoordige tijd, zegt hij. En daar moet je op zien. En de grote vraag ook voor ons is altijd, waar zie je nou eigenlijk op? Hij zegt, ik zie op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk en het onzichtbare is eeuwig. En wat moeten we nou doen? Ook al zitten wij in hetzelfde schip. We zitten ook nog in het aardse lichaam met al zijn mankementen. En hoe ouder je wordt, gaat steeds meer aan mankeren. En het leven om ons heen onder de zon is helemaal niet zo prettig en zo glorierijk. En noem maar op, en halleluja, prijs de Heer. Maar waar moet je nou op letten? Je moet letten op het onzichtbare. Want dat is eeuwig. Je moet niet kijken op dat lijden, ook al maak je dat mee. Op die verdrukking, op die tegenstand, op die strijd. Op dat zuchten. Ook het zuchten van je lichaam, want het kreunen van deze schepping. En alles wat dat met zich meebrengt, ook voor ons. Daar kan je wel op. Hè, dat doet het journaal altijd, hè? Journaal om 8 uur. Het is altijd, altijd, altijd maar wat er allemaal misgegaan is in de wereld. Wie er nou weer vermoord is. Wat er nou allemaal weer is misgegaan. Hè? En ja, dan maken ze je altijd blij met een dode musvink aan het eind. Hè? Dan krijg je altijd van. En vooral Erwin Kool vind ik een geweldige man altijd. Daar lach ik me altijd een beetje om. Want die weet er altijd een negatieve wereld. Weerbericht nog heel mooi te brengen. Ja, dat doet hij op een ludieke wijze. Dat doet hij uitstekend. Die probeert dan nog een beetje een jeu eraan te geven. Maar zo zouden wij ook in ons leven een jeu aan kunnen geven. Hoe? Nou, door te letten op dat, meer te letten op het onzichtbare. Want dat is eeuwig. En dan kan je wel kijken op dat als zuchten en dat steunen en die moeilijkheden en die strijd en die er is. Ja, dat moet je niet doen. Nee, je moet als het ware geestelijk leren verder te kijken. En te leven uit, niet uit het wat maar tijdelijk is, maar te leven uit wat eeuwig is. En die eeuwigheid in vergelijking met die paar jaartjes, joh, dat je hier op aarde hebt rondgestapt. Nou, dat valt toch helemaal weg. Dat is niet te vergelijken met elkaar. En dat eeuwige gewicht van heerlijkheid, als je dat gaat kijken en vergelijken hiermee gaat, dan valt het een met het ander helemaal niet. Straks in de eeuwigheid, dan lachen we met elkaar er een beetje om. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Als je ziet wat allemaal aan je geopenbaard zal worden, al die heerlijkheid Gods, en waar je in mag delen door genade. Ja, dat is overweldigend. Maar dat moeten we leren in het heden te doen. Dat die hoop in ons leeft. En dat het een blijde hoop is in de Heer Jezus Christus. Ja, er is ook die parallel van dat zuchten tussen 2 Korinthe 5 en Romeinen 8. Hè. We hebben dat eigenlijk al gelezen. Dat zuchten in Romeinen 5 lees je in vers 2. Hebben we al gedaan. Want hierom zuchten wij. En ook in vers 4 staat het weer. Want wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard. Ja, dat is voor ons ook zo. Wij zuchten ook bezwaard. Op zijn tijd, toch? Dat je denkt, daar gaan we weer. En de een kan nog wat harder kreunen dan de ander. En harder zuchten dan de ander. Maar ja, dat zuchten zie je natuurlijk ook hier in helemaal terug. Hè, in Romeinen 8. Hè. En dan ontdek je ook dat niet alleen wij zuchten, maar ook de hele schepping zucht. Vers 19, Romeinen 8. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht. En in barensnood is. Om die vergankelijkheid. Dat we dienstbaar zijn aan de vergankelijkheid. En de vruchteloosheid. En dat is niet alleen maar de mensen. Maar heel de schepping. Je hoeft de dierenwereld maar in te gaan. En er mag dan bepaalde uitzendingen worden gedaan. Een hele tv-zenders daarover gaan. Over de dierenwereld. En allerlei zaken eruit zenden. Maar dan zie je toch wat er allemaal in die dierenwereld geschiet. Het is allemaal moord en doodslag. En een dier wordt helemaal bang als hij te maken krijgt met een mens. Ja, want wij heersen uiteindelijk. Hè? En we krijgen alle dieren eronder. Hoe krachtig en machtig ze ook zijn. De leeuw in het veld. Nou, we komen daar met een geweertje aan pief, paf, poef, en het is over, toch? Ja, nee, wij zetten alles in onze hand. En je ziet ook de angst vaak bij dieren als er een mens aankomt. Want hoe moet hij dat inschatten? Wat gaat die mens nou weer doen? Weet je wel? Vreet hij me straks nog op of zo? Als ik een koe was in de wei, dan wist ik het niet allemaal, hoor. Toch? Of een varken. En dat besef een beetje had, ja. Maar dat zie je wel terug, dat dieren zijn ook wel honden vooral, hè, die staan dichtbij ons, die komen naar je toe enzovoort. Maar je hoeft maar iets te doen of ze schrikken ervan toch een beetje. Er is toch een beetje een vrees, een soort angst. En ook zij kreunen. Hè, ze maken ook het nodige in deze wereld allemaal mee. En heel die. En ook alles kreunt en alles steunt. Hè. Als je naar de Bijbel gaat kijken wat in de Gods schepping allemaal steunt, dan zie je, lees je continu in de psalmen en ook bij de profeten. Dat alles maar steunt en kreunt. Dus Joël bijvoorbeeld. Joël schiet me te binnen. Joël hoofdstuk 1. Joël. Joël. Na Hosea krijg je Joël, hè? Ja, volgens mij wel. Ja. Joël 1. Wat zie je daar? Joël 1 vers 10 bijvoorbeeld. Joël 1 vers 10. Verwoest is het veld. De aardbodem treurt. Ik heb het nooit meegemaakt. Zou je misschien zeggen dat die aardbodem treurt? Ja, die aardbodem treurt. Het land treurt. Want het koren is verwoest. De most verdroogd. De olie weggeslonken. De landbouwers zijn verslagen. De wijngaardeniers jammeren. Over de tarwe, over de gerst. Want de oogst van het veld is verloren gegaan. De wijnstok is verdord en de vijgenboom is verwelkt. Granaatappelboom, ook palm en appelboom, alle bomen des velds zijn verdord. Voorwaar de blijdschap is beschaamd van de mensenkinderen weggevlucht. En ze gaat er maar door hier. En dat gaat maar door. Ook vers 17, hè. Verschrompeld zijn de zaadkorrels onder haar aardkluiten, verwoest zijn de voorraadschuren, gescheurd staan de korenbakken, want de koren is verdroogd. Hoe kreunt het vee? Het kreunt, het steunt, het kreunt, het zucht. De runder kudde dolen rond, want er is voor hen geen weide. De schapen kudde lijden zwaar. Tot u, Heer, roep ik. Ja. Er is een geroep, er is een gekreun. Heel die schepping kreunt. Onder de zondelast. Onder de vruchteloosheid. Onder de ijdelheid. Alles is ijdelheid, zegt prediker. Het is allemaal maar ijdel. Het gaat allemaal kapot. Het gaat allemaal stuk. Het is geen paradijs. Het is allemaal landbouwer zijn. Vroeger. Tegenwoordig hebben, dat mag je zelf niet meer rondstrooien. Allemaal spulletjes om te zorgen dat het gewas allemaal is. Maar ja, als je niet oppast, dan heb ik toen ik vroeger een tuintje had. Joh, als je even niet omkeek, had je weer doornen en distels. Dat brengt die aarde wel voort. Die wil je helemaal niet hebben. En als je aardbeidjes geplant, nou, dan maar hopen dat er wat van terecht komt, zeg. Toch? Oh, wat een gekreunen, wat een gesteun om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dat is het toch zo. Dat is heel die schepping. Kreunt en steunt. En die verwacht.
Na Kopenhagen wordt beter.
Hè?
Na Kopenhagen wordt beter.
Na Kopenhagen wordt beter, zeggen ze. Nou, ze komen er ook weer achter dat het allemaal vruchteloos is en ijdelheid. Ijdel der ijdelheden, Kopenhagen. Ja, dat gaat niet lukken. Maar ze verwachten allemaal, om maar weer naar Romeinen 8 te gaan. Ja, dat openbaar worden der zonen gods. En die komen openbaar op een moment dat wat Paulus verwacht, die, wat hij bij zijn leven wilde meemaken, die overkleed zou worden met die woonsteden, dat veranderd wordt in een ogenblik, een verheerlijk lichaam krijgen, dat Christus zou wederkomen. En we lezen altijd dan, bijvoorbeeld, is dat niet Psalm 98 of zo? Psalm 98, even kijken. Psalm 98. Er zijn zoveel psalmen hoor die er allemaal over spreken. Maar volgens mij is 98. Ja, Psalm 98. Vers 4. Wat geschiet er bij de wederkomst van Christus? Ja, dus, dan komt er voor deze aardbodem en voor alles wat erop groeit en bloeit en de hele dierenwereld een hele andere situatie. Hè? We weten wel van de lam en de leeuw dat ze bij elkaar kunnen enzovoort. Maar hier bijvoorbeeld uit de profeet Jesaja, maar hier uit Psalm 98 vers 4. Juicht de Heere, gij ganse aarde, breekt uit in gejubel en psalm zingt. Psalm zingt de Heere met de citer en met luide zang, met trompetten en met bazuingeschal. Juicht voor de koning de Heere, de zee bruisen en haar volheid, de wereld en wie erin wonen. Dat de stromen in de handen klappen, de bergen tezamen jubelen voor het aangezicht des Heeren, want hij komt om de aarde te richten. Dat willen ze in Kopenhagen bereiken, hè? Dat de zee bruisen naar volheid. Ja toch? En de stromen in de handen klappen en de bergen tezamen zullen jubelen. Nou, dat gaat niet gebeuren. Maar dat gaat wel gebeuren als Christus wederkomt. Dat is een definitieve die veranderd wordt aan de weersomstandigheden. Die hele wereld, die scheppen die in barensnood is, die gaat door naar zijn volgende fase. En dat is iets nieuws. Die hoopt dat het gaat plaatsvinden. Heel die dierenwereld, die smacht ernaar. Dat het gaat plaatsvinden. Want als je het aan de mens overlaat, deze schepping en deze aarde, jongens, dat gaat teloor. Dat is vruchteloos. Het wordt steeds erger. Het wordt er niet beter op. Als je het gewoon beluistert. Nou, men wil dus overkleed worden. Men wil dus overkleed worden. En ze moesten daarvoor, om nog vol te houden tot het moment om dat mee te maken, want het stond spoedig nabij voor de deur, moesten ze volharden. Zeg ik vers 25 van Romeinen 8. Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, de onzichtbare dingen, 2 Korinther 4, verwachten wij het met volharding. Je moet volharden, je moet volhouden. En als ze dat zouden doen, volharden in het lijden, dan zouden ze zijn uiteindelijk meer dan overwinnaar. Vers 37, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En dan komt die zekerheid weer terug, want ik ben verzekerd, hè? Net zoals Romeinen 8 vers 18, want ik ben er zeker van. En je mag er ook zeker van zijn. Wie zijn die overwinnaars dan ook alweer? Dat hebben we in het begin, toen we het lazen, eigenlijk al een beetje verklapt, zal ik maar zeggen. Want die Jezus zegt, wie overwint, hem zal ik geven. En toen zeiden we al dat het Christus was die dat zei. In Openbaring. Nou, wat in Openbaring wordt gezegd, wordt dat aan ons gezegd? Nee. Wordt wel vaak zo uitgelegd, maar dat is niet zo. Maar laten we maar eens opzoeken. Wat daar over die overwinnaars wordt gezegd, in onze achterhoofd houden, Romeinen 8, die adoptie van het zoonschap en wat het allemaal met zich meebracht. Een nieuwe naam, dat soort dingen. En dan gaan we naar Openbaring hoofdstuk 2. Want Jezus zegt er heel veel van. En je moet opschieten, ik heb nog 5 minuten geloof ik. Openbaring, hoofdstuk 2. Vers 7. Wie een oor heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is. Dus straks is er een paradijs Gods. Ja. En waar staat het paradijs Gods? Waar richt Christus dat op? Dat is Israël. Het zal zijn, kan je allemaal Jesaja bij gaan halen, het zal zijn als de hof van Eden. U mag door naar de volgende ronde. Openbaring hoofdstuk 2, vers 10. Daar wordt weer door de Heer Jezus, maar dan ter aanzien niet van de gemeente van Efeze, maar de gemeente van Smyrna, wordt het volgende gezegd, vers 10. En dan krijg je ook dat lijden wel. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommige uren in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Dat is een kroon. Niet alleen maar leven, maar een kroon des levens. Wie een oor heeft, die horen wat de geest op de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. Nee. Dat is een aspect, die tweede dood. Die speelt bij ons helemaal niet. Daar kan je al zien dat dit niets eigenlijk met ons te maken heeft. Maar Jezus geeft de garantie, wie overwint, die zal van de tweede dood geen schade lijden. Ja, dan zal in die tijd, en die tijd had kunnen gebeuren, dat je wel degelijk van de tweede dood schade leidt. Van alle meelopers en die verkondigd hadden dat ze Jezus hadden aangenomen en dat ze hem volgden, maar in de praktijk juist de tegenstander volgden, die worden aan het eind van de Bijbelboek Openbaring, heeft er een prachtige brochure over geschreven, het laatste oordeel. Hè? Dan kan je dat helemaal in gaan lezen, maar dan zie je dat onder, vooral onder het Joodse volk, die mensen nog eens heel nader worden bekeken, of ze waarachtig waren, want ze hebben iets laten zien in hun leven wat helemaal niet waarachtig was, want ze kozen uiteindelijk voor de tegenpartij. En er moet een geloof gecheckt worden. De boeken moeten daarvoor opengaan. De boeken des levens enzovoort. En wie daarin niet gevonden wordt, die wordt geworpen in de poel des vuurs. En dat is de tweede dood. De dood. Komt er wel eens een keer. Misschien gaan we een keer hier over openbaringen bijbelstudies houden. Maar we moeten eerst Romein dag maken, toch? Ja. Openbaring 2 vers 17. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En dan krijg je weer die overwinnaars. Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna, en ik zal hem een witte steen geven, en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. Wat is dit hier dan? Is dit de adoptie? Ja, natuurlijk is dit de adoptie. De nieuwe naam. De geadopteerde zoon kreeg een nieuwe naam. En die werd vernoemd, die werd opgenomen in een nieuw geslacht van zijn vader. En hier staat dat hij een witte steen krijgt. En op die steen is een nieuwe naam geschreven. Die niemand weet dan die hem ontvangt. Die is exclusief voor hem. Een geadopteerde zoon. Ja, dat is Romeinen 8, hè, vers 37. De overwinnaar die ontvangt dat. Die deel heeft gekregen aan de geest van het zoonschap. En het zoonschap ook verwacht. Dan Openbaring 2, vers 26. De volgende gemeente. Ze moeten allemaal overwinnen. Vers 26. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, wat voor einde? Het einde van de grote verdrukking. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen. Kijk, dat is nou delen in de heerschappij van Christus als hij wederkomt. Dan gaat hij heersen. Dan gaat hij heel die schepping aan zijn macht onderwerpen. Hij gaat zijn werk afmaken. En wat krijgt deze geadopteerde zoon die overwint? Ja, die zal ik macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Als aardewerk worden zij verbrijzeld. Gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Ja, dan heb je het hier. Dat is een aanhaling uit Psalmen. En daar wordt het alleen maar gezegd van Christus. En iedereen denkt, ja, maar dat zou toch alleen maar de Heer Jezus zijn. Hè? Die straks de heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En als aardewerk worden ze verbrijzeld. Dat is toch alleen maar Christus? Nee, dat is niet alleen Christus. Dat zijn ook de overwinnaars die delen in zijn heerschappij. En dat als erfdeel ontvangen. Die zijn mede erfgenaam van Christus. Dan ook stuk 3. De volgende gemeente. Vers 9. Nee, vers. Sorry, ik lees het verkeerd. Vers 5. Wie overwint, zal alles bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Het gaat hier wederom om die naam. Ook over die nieuwe naam. En dat hij niet uit het boek des levens zal worden gewist. Het kan dus blijkbaar wel. Ja, de meelopers worden gewist. Nee. Dan nog Openbaringen 3, vers 12. Ook weer wie overwint. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods. Ja, als je straks een zuil bent in de tempel Gods, dan ondersteun je ook werkelijk de heerschappij van Christus. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods. En de naam van de stad mijns Gods. Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt van mijn God. En mijn nieuwe naam. Gaat weer over die namen. Onder andere dat erfdeel waar Abraham naar uitkijkt. En zij zijn, Romeinen 8, Galaten 3 en 4. Zij zijn het zaad van Abraham. En naar de belofte zijn ze erfgenaam. Waarvan? Nou, van de nieuwe stad. Het nieuwe Jeruzalem, de stad mijns Gods. Dat uit de hemel nederdaalt van mijn God. Ja, daar keken ze met z'n allen naar uit. Dat is een erfdeel. En ben je mede-erfgenaam van Christus, ja, dan beërf je dat. Dan kijk je verder, zoals ook Abraham deed. Dan de laatste nog, Openbaringen 3, vers 21. Wie overwint, hem wil ik geven met mij te zitten op mijn troon. Gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Je ziet, dat heeft steeds vaak te maken met hem als koning heersen. Met hem zitten op zijn troon. Delen in de uitoefening van Christus heerschappij. En dat is wat hij doet, want hij onderwerpt. Nou, dat onderwerp, ja. Ik ga nu over mijn tijd heen, maar dat is Romeinen 8, hè. Daar wordt over onderworpen gesproken. En dan sluiten we daar maar mee af, want anders wordt het te lang. Romeinen 8, daar lees je dan over die onderwerping. Dat eerst de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Vers 20, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaron onderworpen heeft. In hoop echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Onderwerpen. Ja, waarom heeft nou, dat is dan het laatste wat ik doe, waarom heeft nou de Heere God die schepping toen Adam viel in de zonde? Waarom heeft nou de Heere God heel die schepping aan de dienstbaarheid, hier staat het, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden. En vers 20, want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar erom onderworpen heeft. Waarom heeft God dat nou gedaan? Heel die schepping onderwerpen aan die vruchteloosheid, aan die vergankelijkheid.
Om het verlangen te wekken dat ze zich uit zouden strekken naar die heerlijkheid.
Zonder kroon, zonder kruis geen kroon. Dat is zo. Maar wat zou er geschieden als Adam en Eva niet uit het paradijs zouden zijn verdreven?
Zouden ze van de boom des levens gegeten hebben en dan zouden ze eeuwig leven?
Ja, dat was het probleem. Lees maar Genesis 3, want daar staat het. En dat is eigenlijk het antwoord waarom dat de Heere hen verdreef en waarom dat ze onderworpen werden. En het bevalt de schepping eigenlijk niet. Het is niet vrijwillig. Romeinen 3 vers 22. Genesis 3 vers 22, sorry. Genesis 3 vers 22. En de Heere God zeide, zie, de mens is geworden als onze één. Door de kennis van goed en kwaad. Nu dan laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten. Zodat hij in eeuwigheid zou leven, maar in de zonde. Toen zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. En hij verdreef de mens en stelde ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een flikkerend zwaard dat zich heen en weer wendde om de weg tot de boom des levens te bewaken. Dat is de reden geweest. Dat heel die schepping en heel die, en ook de mens, inclusief de mens, verdreven werd uit het paradijs en uit. En het werd allemaal onderworpen. De mens werd onderworpen eraan. Heel de schepping werd onderworpen eraan. En bevalt de schepping dat? En bevalt de mens dat? Is dat vrijwillig? Nee. En als ik heel goed ga lezen Genesis 3. Ja. Wat gebeurde met Eva? in Genesis 3. Met smart zou zij kinderen baren. Dat was al niet leuk. Dat was al lijden, smart. Maar was ook niet leuk. Ze werd onderworpen. Aan wie? Wie is het hoofd van de vrouw? De man. Vindt de vrouw dat leuk? Nee. Anno 2009, ze vinden het nog steeds niet leuk. Daar zijn menige tv-programma's om gemaakt en daar blijven ze maar over bezig. En ze komen ze ook nooit mee klaar. Rijken ze nooit over. En die man dan? Wat krijgt die man te horen? Die moet in het zweet zijn aanschijn zijn brood verdienen. Nou weet ik wel, ik zweet nou niet zo op mijn werk, maar ik weet wel, maandagmorgen om 17:15 gaat hij wekken weer. Alweer? Ja, alweer. En dan kan je wel uitdrukken, maar je zal toch moeten. Ja, dat is dat nou allemaal zo leuk? Nee. En die aardbodem dan? Die aardbodem die is vervloekt. En wat brengt hij voort volgens Genesis 3? Doornen en distels. En hebben we daar pijn aan? Natuurlijk, dat is vervelend, die doornen en die distels altijd maar. Het wordt nooit een paradijsje. Wat we er ook van hier op die aardbodem van maken. He, dat. En dat zit hier eigenlijk allemaal in. Maar ook de hoop, het zaad der vrouw, dat de kop der slang zal vermorzelen. Ook al zal die slang in feite de hiel vermorzelen. He, van het vrouw der zaad, wat al geschied is, dat Christus zo geslagen werd op Golgotha's kruis. Dat is de hoop. Dus ergens is er hoop. Er is hoop meegegeven. En het is allemaal niet vrijwillig gegaan. En ze vinden nog maar niks, die vruchteloosheid en die vergankelijkheid die er in de wereld is. Die men maar niet kan overwinnen en kan ombuigen en een paradijsje kan maken op aarde. Dat lukt maar niet. En wat God heeft ingesteld bevalt ze ook niet. De vrouw en die man. En die vrouw dan onder die man. Ja, dat is niet leuk, vindt de vrouw. Maar dat zal pas straks verdwijnen. Al dat mannelijk, al dat vrouwelijk, onderscheid tussen Jood en Griek enzovoort. Ja, dat zit allemaal vast in het zoonschap. De vrijheid, hè, van de kinderen God als heerlijkheid. Maar die breekt pas aan als Christus wederkomt. En dan gaat hij alles onderwerpen. En wat heeft hij dan nodig? Wat heeft hij dan nodig? Dat er zonen Gods zijn, geadopteerde zonen Gods, die met hem mee gaan regeren. Hij gaat alles onderwerpen. En dan sluit ik daarmee af. Dat is een mooie afsluiting. 1 Korinthe 15. Dan lees je dat Christus onderwerpt. 1 Korinthe 15. En zal ik echt mijn mond houden, dat beloof ik plechtig. Wat gaat Christus doen? 1 Korinthe 15 vers 23. Dat gaat dan even over de opstandingen. Maar ieder in zijn eigen rangorde staat op. Christus als eersteling, hij is de eerste. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, bij zijn wederkomst, bij zijn parousia. Daarna het einde. Ja, tussen die parousia en dat einde zit wel even een hele periode dat hij op aarde hier regeert. Wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Dat is helemaal aan het eind. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die ontroond wordt is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar ook hij uitgezonden die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de zoon zichzelf aan hem onderwerpen die hem alles onderworpen heeft. Omdat God zij alles in allen. En dan pas is die klaar. En de zonen Gods, dat is iets prachtigs, die worden mede-erfgenamen van Christus. En samen met hem, als koning heersen. Israël op aarde, de gemeente van eerst geboren in de hemel. En wij als zoon, geadopteerd zoon van God in de hemel der hemelen. Tot het klaar is en de zoon zichzelf onderwerpt, ook weer, aan hem die alles onderworpen heeft. Omdat God zei, alles en alle, dat is Gods plan. Amen.